Goedemorgen, u en jij hier in de kerk, een klein groepje mensen en velen thuis. Verbonden met ons via de kerktv en de livestream. Fijn dat u meekijkt. Hartelijk welkom vanuit de Centrumkerk op deze vierde zondag in de 40 dagen tijd. Lijdenszondag. Daarom speelde Dave net al psalm 22. Die psalm die Jezus aanhaalt aan het kruis. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ik heb een enkele mededeling voor u en voor jou. Dat is dat we twee collecten houden vanmorgen. De eerste is bestemd voor de eigen gemeente, CGK Hogeveen. En de tweede is voor het missionaire project in Amsterdam, Hoop voor Noord, waar we zeer mee verbonden zijn. We bidden daarvoor, we geven daarvoor, zodat het werk in Amsterdam ook door kan gaan. Van harte aanbevolen die collecte bij u en bij jou. Ik stel voor dat we hier in de kerk, maar ook thuis, gaan staan om God zegen te vragen over deze dienst. Laten we een moment stil zijn. Voor deze dienst en voor heel ons leven spreken we uit dat we alles verwachten van de Heere God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en ons mensen heel uniek geschapen. Hij leeft voor eeuwig en blijft altijd trouw. Hij laat de werken van zijn handen nooit los. Amen. Er is genade en vrede voor u en voor jou van God de Vader door zijn Zoon Jezus Christus. In de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Het eerste lied dat gezongen wordt komt uit Opwekking. Opwekking 176. U bent mijn schuilplaats, Heer. Toen de Heer Jezus heel verdrietig was en heel bang, schuilde hij bij God in Gethsemane. Hij ging in gebed om met zijn angst en verdriet de Vader te zoeken. Dat deed hij voor ons, maar zo gaf hij ons ook een voorbeeld. Ook wij mogen schuilen bij God. U bent mijn schuilplaats. Luisteren naar de wil van de Heer onze God, zoals die eens sprak tegen het volk Israël, het Joodse volk, het volk waar Jezus uit voortgekomen is. Jezus koesterde deze geboden en hij wilde ze tot het einde volbrengen. En laat dat jou en mij aansporen om hetzelfde te doen. God sprak al deze woorden: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, iets dat op de aarde beneden is, of in het water onder de aarde is. Kniel voor zulke beelden niet neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde en het vierde geslacht wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en als ze doen wat ik gebied, dan bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in eer. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee En ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En hij rustte op de 7e dag. Daarom heeft de Heer de Sabbatdag gezegend en die dag heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf of zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En alles wat wij zien, behoort hem toe. Want hij is de schepper van hemel en aarde. Aan hem is de kracht en de macht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Zijn koninkrijk is hier op aarde en zal eens komen in volle heerlijkheid. Daarover gaat Psalm 22. En die psalm die Jezus begint met: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En we horen van die psalm nu vers 12. Zullen we samen bidden voordat we gaan lezen uit het evangelie? Trouwe Heere God, we komen bij u op deze 4e zondag in de 40-dagen tijd. We zijn onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen, onderweg naar de stille week. En zo komen we stap voor stap dichter bij het kruis en bij uw opstanding. Bij alles wat u voor ons heeft gedaan. En wat ging het diep. Dat lijden en dat sterven van u. Maar wat was het ook groot dat u het graf en de dood overwon. En dat u leeft. En daarom komen we bij u, omdat u leeft. Omdat u hier bent, in de Centrumkerk. Omdat u ook in de Ichtiskerk bent. Omdat u op al die plekken bent waar uw kinderen samenkomen in uw naam. Ook bij de mensen thuis. Als ze meekijken en meeluisteren. In hun eigen huis of te gast bij iemand anders, samen met elkaar. Dank u wel dat u ons kent en ziet. En dat u de levende God bent. En dat u een levende geest heeft. Een geest die levend maakt. En zo bidden we, Heilige Geest, maak ons levend voor u. En spreek met uw levende stem tot ons hart. Die woorden van het eeuwige leven. Als we verder gaan met het evangelie naar Johannes. Heere, doe ons hart open. En geef, Heere, dat we onze oren spitsen. Om wat we horen uit de Bijbel. Help ons om te luisteren en uw stem te begrijpen. We zijn verbonden met uw kerk op aarde en dan denken we aan alle broeders en zusters, waar ook in deze wereld, die samenkomen. Voor velen kan dat in een kerkgebouw. Al is het in deze tijd van de coronacrisis ook heel lastig om volle kerkdiensten te houden. Maar we weten dat een kerkgebouw en een kerk vol met mensen voor heel veel broeders en zusters in deze wereld helemaal geen optie is. Omdat het streng verboden is om een kerk te bouwen, laat staan kerkdiensten te houden en die te bezoeken. En daarom bidden we voor hen, voor de vervolgde kerk. Voor hen die dagelijks de dreiging ervaren omdat ze u, Heer Jezus, volgen. Wees u voor hen en voor ons een herder. Zorg voor ons. Leid ons. Bescherm ons. We vragen dat uit genade. Amen. Vorige week, kinderen, zongen we als kinderlied Jezus is de goede herder. En toen vertelde ik op deze plek dat ik dat liedje wel eens zong met de kinderen, 's avonds voordat ze gingen slapen. He, als je 's avonds niet kunt slapen en als je bang in het donker bent, dan kun je denken aan die goede herder. Vanmorgen gaat het kinderlied ook weer over die goede herder. Niet hetzelfde lied als vorige week. Hij is echt wel anders. Maar het gaat eigenlijk over dezelfde Bijbeltekst. In het Oude Testament, Psalm 23, de Heer is mijn herder. In het Nieuwe Testament lezen we het in Johannes 10, dat Jezus zegt, ik ben de goede herder. En nou heb ik iets meegenomen, het is een beetje klein, ik hoop dat je toch een beetje kunt zien als het beeld wat dichterbij komt. Het is een houten beeldje van een herder. En vorige week vertelde ik dat zo'n herder een staf bij zich heeft. Maar dit beeld heeft geen staf. Ik denk dat deze herder zijn staf even heeft neergelegd, omdat hij iets anders in zijn beide handen houdt. Nou, als je het niet helemaal goed kunt zien, zal ik het je vertellen. Hij draagt een lammetje. Deze herder draagt een lammetje in zijn armen. En ook dat staat in de Bijbel. In Jesaja 40, als ik me niet vergis. Ik denk vers 11. Ik denk Jesaja 40, vers 11. Zoek het maar eens op. Daar staat dat de goede herder, God, dat hij de lammeren draagt in zijn armen. Dat zijn de dieren die klein zijn en zwak, die nog niet zo hard kunnen lopen. Dat is een prachtig beeld. Als wij ons klein voelen of zwak, als we verdrietig zijn of pijn hebben, dan is de Heer een herder die ons draagt. Dat doet hij voor jou en voor mij. We gaan samen luisteren naar het lied voor de kinderen.
Thank you.
We gaan verder met de serie van Jezus' woorden uit het Johannesevangelie. We begonnen met hoofdstuk 13, een paar weken geleden. En toen hoofdstuk 14 en nu dus Johannes 15. We lezen het begin van dat hoofdstuk, Johannes 15, 1 tot 5. En dan gaan we verder in vers 18 tot 27. En dit gedeelte is op lied gezet, een heel bekend lied is het, gezang 78. Laat me in u blijven groeien, bloeien, heiland die de wijnstok zijt, waar het hoofdstuk mee begint. Dat zingen we straks, gezang 78, vers 1 en 2. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Vers 18. Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zouden ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Ze zouden niet schuldig zijn als ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. En ze zouden niet schuldig zijn als ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan. Maar ze hebben het gezien en toch mij en mijn vader gehaat. Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn. Want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Tot zover de lezing uit het evangelie.
Laat in u blijven groeien.
Johannes 15 vanaf vers 18, daar lezen we de woorden die horen bij het thema van de verkondiging vandaag. Weet dat de wereld je haat. Dat is wat Jezus zegt in Johannes 15 vanaf vers 18. 18 tot 21, daar lezen we dat vooral. Weet dat de wereld je haat. Broers en zussen, jongeren en kinderen, heb je ook wel eens dat je zo moe wordt van het wereldnieuws? Van het nieuws dat je hoort op het journaal, dat je leest in de kranten en op internet. En dat je denkt, wat voor wereld leven wij? Wij leven in een wereld vol haat en kwaad. Want overal zijn oorlogen, opstanden, conflicten, noem het maar op. En niet zo lang geleden was er die mensenmassa in Washington in Amerika die het Capitool bestormde. In ons eigen land waren er relschoppers in de steden. Afgelopen week nog in Athene, Griekenland, ware veldslag. En natuurlijk zijn er altijd die vergeten oorlogen in Syrië, Irak, Jemen, de drugsoorlogen in Mexico en in Afrika altijd weer, die burgeroorlogen. En deze week was in het nieuws dat er een behoorlijke toename is van zware geweldsdelicten die door jongeren gepleegd worden. Jongeren van 18, van 17, van 16 soms. En als het zo vlak voor de verkiezingen in de debatten tussen de lijsttrekkers dan gaat over immigratie en veiligheid en racisme, nou dan geeft dat vuurwerk. Kortom, de wereld waarin wij leven is geen neutrale plek. Er is zoveel haat en kwaad. En de Bijbel leert ons ook dat de overste van deze wereld actief is. Dat is de duivel, de Satan, de vijand. En zo is er naast alle strijd die we zien, waarvan we horen, ook nog een onzichtbare strijd gaande. Een geestelijke strijd. De Bijbel heeft het daarover in Efeze 6 bijvoorbeeld. Dat gedeelte over die wapenrusting. En ik wil je vragen om daar eens bij stil te staan. Sta er eens bij stil dat wij geloven en dat wij leven in een wereld die geen neutraal terrein is. We leven in een wereld vol haat en kwaad. Voordat Jezus gevangen wordt genomen in Gethsemane, geeft hij zijn laatste onderwijs. Dat begon al in hoofdstuk 13 bij de voetwassing. En daarna hoofdstuk 14, wat we vorige week hebben gelezen. En aan het einde van hoofdstuk 14 lees je dan dat regeltje, sta op, laten we gaan. En dan gaat Jezus met zijn leerlingen naar Gethsemane. En ook onderweg vertelt hij nog van alles. Geeft hij zijn laatste onderwijs door. Weet dat de wereld je haat. Een waarschuwing dus van Jezus aan zijn discipelen. Eigenlijk zit er een raadselachtige tegenstelling in dit gedeelte. Het is de tegenstelling van liefde en haat. Want Jezus heeft de wereld lief, maar de wereld haat hem. Jezus houdt van de mensen, maar de mensen hebben een hekel aan hem. We hebben het gelezen in vers 25. De mensen haten Jezus zonder reden. En daar wil Jezus zijn leerlingen op voorbereiden, op wat er komen gaat. Hij zegt, de mensen zullen jullie zonder reden haten. Later is dat ook uitgekomen. Want apostelen kregen net als Jezus zelf met vervolging te maken. En natuurlijk werden er wel redenen aangevoerd om Christus en de christenen te vervolgen. Maar dat waren geen geldige, geen terechte, geen gegronde redenen. Het waren leugens en lasteren. Denk aan Jezus die voor de hoge priester stond en er komen de valse getuigen die allerlei leugens vertellen. Drogredenen. En zo zijn bijvoorbeeld ook Petrus en Paulus de marteldood gestorven. Allebei in Rome, allebei onder keizer Nero. Petrus werd gekruisigd en Paulus, omdat hij Romeins staatsburger was, werd onthoofd. En eigenlijk is er sinds die tijd van de apostelen niets veranderd. De verhalen van Open Doors bijvoorbeeld spreken boekdelen. Jezus' volgelingen kregen toen al en krijgen nu nog met het haat van de wereld te maken. Denk bijvoorbeeld aan tienermeisjes in Egypte en Pakistan. Die worden ontvoerd en dan gedwongen zich moeten bekeren tot de islam. En ook gedwongen tot een huwelijk worden. Soms zijn ze 15 of 16. Of denk aan christelijke dorpen in India of Soedan of Nigeria die overvallen worden door extremisten die mensen vermoorden en verminken en alles kort en klein slaan. Of denk in Iran wat daar gebeurt. Mensen die zich bekeren tot het christelijk geloof, maar gevangen worden gezet en gemarteld worden en soms ter dood worden veroordeeld. Of de huiskerken in China die door de politie worden overvallen en dan krijgen ze een hoge boete of ze worden naar een heropvoedingskamp gestuurd, wat gewoon een concentratiekamp is. Of laatste voorbeeld, de evangelische christenen in Eritrea die jarenlang gevangen worden gezet in zeecontainers, in de bloedhete woestijn, waar ze worden gemarteld. En soms denk ik wel eens, zullen wij nou in Nederland altijd zo vrij blijven als we nu nog zijn? Want ik denk, als je goed om je heen kijkt, dat de haat van de wereld soms ook al hier en nu onder ons eigen volk en in ons eigen land zichtbaar worden en merkbaar zijn. Toch? Bijvoorbeeld als een cabaretier op het podium vloekt en tiert en schuilt om God en Jezus belachelijk te maken. Of ik denk aan het toenemende verzet tegen christelijk onderwijs en christelijke scholen. Of allergische reacties van politieke partijen, D66 bijvoorbeeld, maar ook andere partijen als het gaat over abortus en euthanasie. Je mag in ons land alles vinden, alles zeggen, maar als je opkomt voor de bescherming van het kwetsbare leven, dan kun je op heel wat haat rekenen. Of denk aan de manier waarop christenen geframed worden en heel gauw in de media worden weggezet als homohaters. Of denk aan die collega of die klasgenoot die het jou altijd zo moeilijk maakt, die je geloof belachelijk maakt en alleen maar grapjes over maakt. Nogmaals, de wereld, dus ook ons eigen land, ons eigen volk, dat is geen neutrale plek. Integendeel. Als wij geloven, dan geloven we in een wereld die tegen God gekeerd is. En dan is de vraag, hoe reageren wij daar nou op? Zijn we dan verontwaardigd? En zijn we daardoor overvallen, verrast? Of zeggen we ja? Wat heeft de Heer gezegd? En dus mogen we op hem vertrouwen. En moeten we dicht bij hem blijven, zoals hij zegt met dat beeld van die wijnstok en die ranken, waar dat hoofdstuk mee begint. Wat opvalt is dat Jezus zichzelf voorop stelt in vers 18. De wereld haat allereerst hem. De wereld haat Jezus' volgelingen omdat ze Jezus zelf haat. In vers 21 zegt de Heer tegen zijn volgelingen: dit alles zullen ze jullie omwille van mij aandoen. Dus als de wereld zich tegen de kerk of tegen christenen keert, dan is het niet om wie zij zijn, om wie wij zijn. Nee, de Heer zegt tegen jou en mij vanmorgen: het gaat niet om jou. Het gaat niet om u. Het gaat om mij. En Jezus keert terug naar de Vader. Dat vertelt hij aan zijn leerlingen. En daarom kunnen ze hem straks niet meer pakken. Maar zijn volgelingen kunnen ze nog wel grijpen. En daar zet de duivel de wereld toe aan. Dat is iets wat in het Nieuwe Testament begonnen is, maar nog steeds gaande is in zoveel landen. We maken dat tegenwoordig nog steeds mee, hè, met onze vluchtelingen. De vluchtelingen die uit andere landen hier komen, die zijn hier redelijk veilig. Dus wat doet het regime dan van het land waar ze vandaan komen? Dan pakt dat regime hun familie aan. En daar hebben ze hier natuurlijk heel veel last van. Wat een pijn en verdriet, wat een druk. Bijvoorbeeld als je familie daar gevangen wordt gezet en geëist wordt dat je moet terugkomen. Anders dan vermoorden ze je de familie. Misschien ken je het verhaal van Paulus. Paulus, die bekende apostel die eerst nog Saulus heette en de christenen vervolgde. En zo ging Saulus onderweg naar Damascus. Maar onderweg naar Syrië, naar Damascus, kwam Jezus hem tegemoet in een fel licht. En wat zei Jezus toen? Wat zei hij tegen Saulus? Hij zei niet: Saul, Saul, waarom vervolg je mijn kerk? Waarom vervolg je mijn discipelen? Nee, hij zei: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En onze broeders en zusters uit de vervolgde kerk, die begrijpen dat heel goed. Die beleven dat ook zo. Het gaat niet om ons, maar het gaat om de Heer. Ze weten dat wat hen wordt aangedaan tegen de Heer gericht is. En daar putten ze troost en kracht uit. Hun lijden is het lijden van hun Heer en Redder. En daarom vertrouwen ze op hem. Hij weet ervan, hij ziet het. En hij houdt ons vast, hij zegent ons, omdat het zijn lijden is. Wat heeft het ons te zeggen? En wat kunnen we daarvan leren? Nou, laten we voorbereid zijn. Laten we niet verontwaardigd zijn of verrast, maar laten we vertrouwen en dicht bij de Heere blijven. Zoals een rank aan de wijnstok verbonden is, zo moeten ook wij in onze dagelijkse relatie met Jezus verbonden blijven. Anders dan zal de wereld een wig drijven tussen de Heer en ons. In vers 19 zie je dat de haat van de wereld nog een tweede aanleiding heeft. Want christenen horen niet bij de wereld. Ze zijn niet van de wereld. Ze zijn en ze doen anders. Jezus zegt het zo: jullie horen niet bij haar, bij de wereld, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Zijn leerlingen zijn heilig. Ze zijn apart gezet van de wereld en toegewijd aan hem. Heilig. En dat betekent: wat iedereen doet, dat doen zij niet. En zoals iedereen is, zo zijn zij niet. Ze zijn herkenbaar als mensen die niet voor de wereld leven, maar voor het koninkrijk van God. En daarom willen ze een zout op aarde zijn. En daarom willen ze licht in deze wereld zijn. Oei, wat een grote woorden. Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan moet ik heel eerlijk zeggen: dat lukt niet altijd. En soms breng ik er maar heel weinig van terecht. En ik denk dat dat voor u en jou ook wel herkenbaar is. Maar als de Heilige Geest ons leidt en ons kracht geeft, dan leren we ook getuigen. En dat hebben we gelezen in die laatste versen, 26 en 27. Jullie zeggen, Jullie zijn mijn getuigen, zegt Jezus. En de Heilige Geest die de Vader zenden zal, die zal getuigen. En hij schakelt jullie in. Hij schakelt mij en jou in. Hij spreekt door de woorden van onze lippen en de daden van onze handen. En zo bepaalt Jezus zijn discipelen bij hun roeping, voordat hij gaat lijden en sterven. En vanmorgen komt diezelfde roeping op jou en mij af. Hij heeft ons uit de wereld geroepen. En daarom hebben we de Heilige Geest zo nodig. Daarom hebben we het gebed om de Heilige Geest elke dag nodig. Wat bid jij? Wat bid ik? Mag ik nog een stapje verder gaan? Besef je dat de wereld niet alleen om je heen is, maar ook in je eigen hart zit? De wereld zit in mijn eigen hart. En daarom mogen jij en ik bidden, Heilige Geest, help me vandaag om Jezus te volgen. Heilige Geest, help me om vrucht te dragen als een rank aan Jezus die de ware wijnstok is. Zodat ik niet aan de wereld gelijkvormig word, maar kan getuigen van Hem. Ik ga afsluiten, gemeente. Jezus is onderweg naar het kruis. En Hij is bereid om voor jou en mij te lijden en te sterven. Maar zijn weg naar het kruis is geen kamikaze-actie. Het lijkt niet op wat de Japanse piloten in de Tweede Wereldoorlog deden, toen ze met vliegtuigen vol bommen zelfmoord pleegden door zich te storten op de Amerikaanse vliegdekschepen. Zij gingen hun ondergang tegemoet. Maar Jezus' weg naar het kruis is niet de weg naar de ondergang. Nee, Hij leeft. En Hij is hier. In hoofdstuk 16, vers 33, zegt Jezus: jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. En daarna zegt Hij: maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hij leeft en Hij is overwinnaar. Wat een troost. Eens gaat deze wereld voorbij. Eens is alle haat en kwaad verdwenen, want als Jezus terugkomt, maakt Hij deze wereld nieuw. En tot aan die dag mogen wij, geleid door zijn geest, getuigen van wie Jezus is en wat Jezus doet voor jou en mij. En er kan geen wereld tegenop, want met de Heer ben je altijd in de meerderheid. Amen. Misschien heb je meegekregen afgelopen week dat de paus, paus Franciscus, in Irak was. En de mensen daar, niet alleen christenen trouwens, ook moslims, andere minderheden die er leven, die waren uitzinnig van vreugde. En dan zie je dat op tv, zo'n stadion vol met mensen. En die zijn zo blij en zo enthousiast. En dan denk je, waarom? Wat zal ik je vertellen waarom? Omdat van alle christenen die er woonden in Irak, nog maar 10% is overgebleven. Omdat 90% van de christenen in Irak zijn vermoord of gevlucht vanwege IS. Dus als de paus dan komt, dan betekent dat voor de mensen, dit kan weer. We dachten dat het nooit meer zou kunnen, zoiets, maar het kan weer. En dan kun je het misschien een beetje beter begrijpen. Zullen we ook bidden voor de vervolgde kerk? En bid daar thuis ook voor. En natuurlijk ook voor de verkiezingen. Aanstaande dagen. Vooral woensdag. De verkiezingen van de Tweede Kamer. En God zegen gewenst als je gaat stemmen. We danken ook dat Wim Koekoek mocht thuiskomen. Hij onderging een rugoperatie. En dat was een pittige operatie. Maar hij is thuisgekomen en hij moet verder revalideren. En daarom bidden we ook voor Wim en Bea Koekoek. Zullen we samen danken en bidden. Heren, wat een indringende woorden spreekt u. We hebben het gehoord, Johannes 13, dat nieuwe gebod. En vorige week, Johannes 14. En dan nu over de haat van de wereld. Dat bepaalt ons er weer bij dat we niet leven op neutraal terrein. Dat er veel haat en kwaad is om ons heen. En dat het ten diepste gaat om u. En dan bidden we, help ons om heel dicht bij u te blijven. Als een rank aan de wijnstok. En help ons om door uw geest geleid te getuigen van wie u bent en wat u doet. Juist in deze tijd. De 40 dagen tijd. Want u ging naar de Vader, maar via het kruis. We bidden u voor uw kerk in deze wereld. We bidden u voor al uw kinderen op deze aarde. Ook in Nederland. Ook in onze maatschappij. We danken u voor alle vrijheden die we nog hebben. We danken u dat er ruimte is om kinderen naar een christelijke school te sturen. Om christelijke politieke partijen en christelijke politici te hebben in de Tweede Kamer. We danken u dat hier kerken zijn die mensen kunnen ontvangen. En we hopen straks ook weer meer mensen. We danken u dat we een Bijbel kunnen kopen in een winkel. We danken u voor alle mogelijkheden die we hebben. Maar we belijden u ook dat we zo makkelijk met de wereld meegaan. En dat we er soms helemaal niet bij stilstaan dat de wereld tegenover u staat. Het valt ook niet mee, Heer, om uw liefde te delen met een wereld die u haat. Maar wilt u de mogelijkheden geven? Geeft u de momenten? En help ons om de juiste manieren te vinden om door onze woorden en daden van u te getuigen. We bidden u voor de vervolgde kerk. Voor het handjevol christenen dat is overgebleven in Irak. Heeft de kerk toekomst in het Midden-Oosten? We stellen die vraag. We brengen de kerken daar bij u. In Irak, in Syrië. In het hele Midden-Oosten. Uw kerk in heel de wereld brengen we voor uw troon. En we bidden voor onze broeders en zusters die worden vervolgd en gemarteld en verkracht en gevangen gezet, gedood. Heere, houd hen staande in het geloof. En we bidden voor de verkiezingen in ons land. En dan bidden we in het bijzonder om uw zegen over de volksvertegenwoordigers die in geloof willen leven en werken. U kent ze. bij de christelijke partijen. U kent ze ook die bij andere partijen werkzaam zijn. En we brengen ze bij u. Dat uw Heilige Geest ook in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer, mag waaien. We danken u dat u Wim Koekoek door de rugoperatie heen heeft geholpen. En dat hij weer thuis mocht komen om te revalideren. Maar als dat een proces is waar geduld voor nodig is, dan bidden we voor Wim en ook voor Bea. U kent hun situatie hier, of u hen daarbij wil zijn. Zegen hen en laat hen merken dat u van hen houdt en voor hen zorgt. Heer, u weet wat deze week op ons wacht, op school of op het werk. Misschien wel een moeilijk gesprek waar we erg tegenop zien. Of een spannende ontmoeting. Of een lastige klus. Heere, geef ons kracht, bemoedig ons. Vanuit dat woord, houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wat geweldig, Heer, dat u overwinnaar bent. En dat u leeft voor altijd. Amen. We mogen onze gaven geven. En u en jij weet inmiddels waar die voor zijn, de collecte. Voor onze eigen gemeente en voor Hoop voor Noord, de missionaire gemeente in Amsterdam. Ons laatste lied is uit het liedboek, een heel oud lied, een lied dat de eeuwen door is gegaan. Gezang 399, vers 6. We zegenen, o Heer, uw goedheid al de dag. Als jij en ik bouwen op zijn goedheid, worden we nooit beschaamd. Zullen we gaan staan om zijn zegen te ontvangen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.